Goedemorgen, mijn naam is Willem van Randen, ik ben ouderling van dienst deze zondag. Hartelijk welkom. Hartelijk welkom ook als u als gast hier aanwezig bent. En ook een hartelijk welkom voor degenen die via de opname of via de uitzending meeluisteren. In deze dienst gaat onze eigen wijkpredikant voor, dominee Bas van der Graaf. Het orgel wordt bespeeld door Henno van Eyck en er is medewerking van de Jeruzalemkerkband. Er is kindernevendienst voor alle kinderen uit de basisschoolleeftijd. We beginnen de dienst zometeen met het zingen van Psalm 27, vers 1. En ik wens u namens de kerkraad een gezegende dienst.
Zullen we een moment stil zijn om ons voor te bereiden op de ontmoeting met God en met elkaar? Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht en tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat wat zijn hand eenmaal begon. Amen. Genade voor u, voor jullie en vrede van God onze Vader. Van Jezus Christus de Heer, door de Heilige Geest. Amen. Het thema van de dienst vandaag is de plek der moeite. We volgen Jezus op zijn weg naar het kruis en komen met hem aan in de tuin van Gethsemane, waar hij ongetwijfeld een van de diepste aanvechtingen meemaakt, momenten van strijd op zijn hele weg hier op aarde. En in dat kader denken we ook na over de vraag, wat betekent de plek van de moeite voor ons? Psalm 27 is een plek of een psalm die daar ook over gaat, over allerlei momenten van strijd en van aanvechting en hoe God daarin aanwezig is. En datzelfde geldt voor het lied Ik zal er zijn van Sela. Die twee liederen gaan we nu achter elkaar zingen, Psalm 27, vers 2 en 6. En daarna onder de begeleiding van de band het lied Ik zal er zijn. Dat des te indrukwekkender is geworden omdat het gezongen wordt door Kinga Ban, die op een dag hoorde dat ze ernstig ziek is. En dit lied werd een beetje haar lijflied eigenlijk. Dus in haar plek der moeite werd dit haar geloofsbelijdenis. We gaan nu een paar woorden beluisteren uit de brief van de Hebreeën. Woorden waarin de schrijver van de weg van de brief aan de Hebreeën eigenlijk probeert de weg van Jezus samen te vatten als een weg waarin Jezus zelf ook gehoorzaamheid geleerd heeft door de diepte heen. Het zijn twee bijzondere teksten en daarna dan zal ik bidden en zingen we het lied Uit de Diepte, roep ik u. Dat is Psalmen voor nu 130. Wanneer wij aan Jezus denken, mogen we zo aan hem denken. Nu wij een hooggeplaatste hoge priester hebben, die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. Want de hoge priester die wij hebben, is er een die met onze zwakheden kan meevoelen. Juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld. Met dit verschil dat hij niet is vervallen tot zonde. Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. En ietsje verder lezen we dan: Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot hem die hem kon redden van de dood. En werd verhoord vanwege zijn diep ontzag voor God. Hoewel hij de Zoon van God was, heeft hij moeten lijden. En zo heeft hij gehoorzaamheid geleerd. En toen hij naar de uiteindelijke volmaaktheid gevoerd was, werd hij voor allen die hem gehoorzamen een bron van eeuwige redding. Omdat God hem heeft uitgeroepen tot een hoge priester zoals Melchizedek dat was. Zullen we nu samen bidden? Zo zijn we hier bij elkaar gekomen in uw naam, Heer Jezus. U die de hoge priester bent geworden. Op die weg van vernedering, van lijden, van de dood, van de begrafenis. Maar uiteindelijk ook de weg van de opstanding. U bent die weg gegaan, de diepte door. En het was ook voor u een leerweg, zo hebben we net gelezen. Hoewel u de Zoon van God bent, moest ook u het leren wat het betekent om u over te geven aan dat grote plan, aan die moeilijke en diepe weg. En daarom kunt u ook meevoelen met al onze zwakheden. En daar willen we u voor danken, vanmorgen, nu we hier in de kerk zijn. Wij zijn mensen die allerlei zwakheden hebben, die ook met allerlei situaties te kampen hebben, die we als moeilijk ervaren. Ook onze weg is niet altijd een weg van eenvoudige vooruitgang, maar een weg vol hobbels. En een weg waar we soms in dood dreigen te lopen. Maar we komen hier in de kerk vanmorgen om ons hart op te halen en ons te laten aanspreken en bemoedigen door u. En we vragen u, geef dat uw woorden zullen klinken en dat we ze door de leiding van uw Heilige Geest ook kunnen toepassen op ons eigen leven. Dat ze ons aan het denken zetten, dat ze ons verbinden met u en dat ze ons helpen om in tijden van beproeving te leren wat het betekent om uw kind te zijn. Te leren wat het betekent om datgene wat we als een lot ervaren ook als een roeping mogen gaan zien. Te leren om te vertrouwen door dik en dun op u. U weet hoe we hier zitten, ook voor degene, u kent ook degene die met ons verbonden zijn op dit moment of later. Ziet u ons aan en geeft u ons allemaal wat we nodig hebben. En we voelen ons ook verbonden met anderen, aan wie we misschien op dit moment ook moeten denken. Mensen die echt een strijd te strijden hebben en waar we naast proberen te staan, met wie we proberen op te trekken. Geef dat we ook daarin bemoedigd worden en denkt u ook aan hen. Zo leggen we alles in uw hand, de grote en de kleine dingen. Laat het een goede dienst zijn, nu, hier, zometeen de kinderen met hun eigen samenkomst. Wees u in ons midden, met uw woord en met uw geest. In Jezus' naam vragen we u dat. Amen. Thank you. Zometeen mogen de kinderen naar de kindernevendienst, maar jullie mogen eerst naar voren komen. Dan gaan we zo een lied zingen en ik ga nog even wat vertellen aan jullie. Laten we even hier zitten. Om me heen.
Zo.
Wat heb je bij je? Jij denkt, ik neem er vast een poppetje mee. Kom maar even eromheen zitten hier. Een beetje. Even een kringetje. Goedemorgen. Wie van jullie kan er al zwemmen? Ja, allemaal zwemmen. Konden jullie dat zomaar zwemmen? Ja.
Nee.
Wat moest je ervoor doen om te zwemmen, te kunnen zwemmen?
Naar zwemles gaan.
Naar zwemles gaan. En moesten jullie toen ook door het gat duiken? Ja?
Ja.
Hoe ging dat?
Leuk.
Jij vond het leuk. Vonden jullie het allemaal leuk door het gat duiken?
Ja.
Zo. Allemaal? Waren jullie niet bang?
No.
Nou, die meiden van ons, die waren bang hoor. Ze zijn er niet nu, dus ik kan het wel zeggen. Maar ze waren echt bang. Maar er zijn natuurlijk dingen. Toen je voor het eerst het water in ging, was je misschien wel een beetje bang. Ja, hè? Een beetje bang. Nou, het is wel zo, als je dingen moet leren, sommige dingen die je moet leren, die maken je een beetje bang. Dat kan met zwemmen zijn, maar dat kan ook met andere dingen zijn. Als je leert skiën, sommige van jullie hebben leren skiën, nou, dan ben je in het begin een beetje bang dat je valt of dit of dat. Nou, dus eigenlijk bang zijn hoort een beetje bij dingen leren. En dan heb ik even weer mijn kinderbijbel meegenomen. Vorige keer zeiden jullie dat je hem wel kende. Ergens onderweg zien we dit. Wie weet wat dit is?
Jezus. Er staat Jezus is opgestaan.
Ja, maar daar moet je even niet naar kijken. Het gaat om het plaatje. Dat plaatje, wat betekent... Kennen jullie dat plaatje? No. Dit is Jezus en wat is die aan het doen? Aan het bidden. Weten jullie nog waar? Een hele verlaten plek. Jij kent het? Het was een tuin. Weet jullie nog hoe die tuin heet? Gethsemane. Hele moeilijke naam. Gethsemane. En weet je, Jezus was hier bang. Want hij is aan het bidden, maar je kan het niet zo goed zien, maar hij is ook bang. Omdat het donker is. Ja, het is donker en... Wat zeg je?
Hij is zelf God.
Dat vind ik nou een hele goede opmerking van jou. Jezus is zelf God, dus je zou denken dat hij niet bang zou moeten zijn. Hij is toch een keer bang geweest. Ja, want hij... Ja, waar was hij eigenlijk bang voor?
Dat hij werd gekruisigd.
Dat hij werd gekruisigd. Dus hij was bang voor alles. Het is hier al donker, maar het zou nog veel donkerder worden. Hè? Het zou heel donker worden in het leven van Jezus. En daar is hij bang voor. Dus hij ging heel hard zweten, staat er in de Bijbel. En er kwamen bloeddruppeltjes. Zijn jullie wel zo bang geweest dat je bloeddruppeltjes kreeg? Nee, nou bij Jezus was dat echt zo. En hier ging hij toen bidden tot zijn vader. En nou hebben we net een stukje gehoord en daar stond in. En daarom vind ik jouw opmerking zo mooi. Hoewel Jezus de Zoon van God was, hoewel die God zelf was, moest hij toch leren om niet bang te zijn. Dat vind ik nou zo mooi, hè? Dus hij was God zelf en toch moest hij leren om niet bang te zijn. Nou, dat helpt mij altijd wel, want ik ben soms ook wel bang. En dan denk ik, ben je ook wel? Nee. Ja, dus als we dan soms bang zijn, dan mogen we dan denken dat zelfs Jezus heel erg bang is geweest. Maar dwars door die bangheid heen is hij uiteindelijk opgestaan. Nou, daar gaan we het vanmorgen hier over hebben. Over hoe die plek waar je soms bang bent... een plek kan zijn dat God toch dichtbij je is. En dat je weer mag opstaan en zeggen, en toch kan ik verder gaan. Nou, we gaan een liedje zingen dat heet Diep, Diep, Diep als de Zee. Dat kennen jullie, hè? Allemaal gaan staan, dus jullie ook. Goeie opmerking. We hebben een korte bijbellezing vanmorgen, Lucas 22, vers 39 tot 46. We richten ons oog op de plek van de moeite die Jezus betreedt in de tuin van Gethsemane. Bijbel? Oh nee, ja, zo.
We gaan lezen uit Lucas 22... Hij vertrok en ging volgens zijn gewoonte naar de Olijfberg. De leerlingen volgden hem. Toen hij daar was aangekomen, zei hij tegen hen: bid dat jullie niet in beproeving komen. En hij liep bij hen weg tot ongeveer een steenworp ver en knielde daarna neer om te bidden. Hij bad: Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren. Uit de hemel verscheen hem een engel om hem kracht te geven. Hij werd overvallen door doodsangst, maar hij bleef bidden. Zijn zweet viel in grote druppels als bloed op de grond. Toen hij na zijn gebed opstond en terugliep naar de leerlingen, zag hij dat ze van verdriet in slaap waren gevallen. En hij zei tegen hen: waarom slapen jullie? Sta op en bid dat jullie niet in beproeving komen.
Op een andere plek zegt Jezus: blijf hier en waak met mij. En daar is in de gemeenschap van Terzee een meditatief lied van gemaakt: blijf het hier, und wachet mit mir. Wacht het, ontbeet het, blijf bij mij, waak met mij, waak en bid. En dat gaan we nu zingen ter voorbereiding op de verkondiging.
Lord,
Zometeen na de verkondiging zingen we het lied Gethsemane, die nacht moest eenmaal komen. Dat is uit het oude liedboek Gezang 180. Gemeente van Christus, gasten in ons midden vanmorgen. Het was tijdens de opleiding die ik in de afgelopen anderhalf jaar heb gedaan, een coachopleiding, waarin ik een uitdrukking leerde die mij en heel wat anderen heel veel heeft gedaan. Het gaat om de uitdrukking de plek der moeite. De plek der moeite, dat is een plek waar je uiteraard niet wil zijn. Je wilt er het liefst zo ver mogelijk vandaan blijven. Maar het is ook een plek waar je, als je er naartoe gaat en als je er kunt blijven, de diepste lessen kunt leren. Tijdens al die leergesprekken in de opleiding en momenten van zelfreflecties stuitte ik en mijn medecursisten voortdurend op van die plekken in ons leven. Dingen waarvan je wist, hier mag ik niet voor weglopen. Hier moet ik iets mee doen. Hier moet ik doorheen gaan. Want hier zit iets wat belangrijk is. Maar tegelijkertijd waren het dingen waarvan je meteen de zenuwen in je buik kreeg. Als je eraan dacht dat je die plek ooit zou moeten betreden. Soms zijn het dingen van onverwerkt verleden. Soms zijn het van die belemmerende overtuigingen die je kunt hebben. Soms zijn het gewoon oude of nieuwe angsten. Nou is het mooie van een opleiding, welke je ook doet, dat je uiteindelijk niet zoveel kans wordt gelaten om te vluchten. Met zachte hand word je door de docent of door de opdrachten van je portfolio naar de gevreesde plek geleid. Maar ja, je denkt steeds, wat ga ik daar tegenkomen? Wat ga ik daar over mezelf leren? Wat ga ik daar over een ander leren? En achteraf, maar dat is altijd zo, achteraf waren we het er allemaal wel over eens. Dat het waar was wat bij de introductie van die bijzondere uitdrukking, de plek der moeite, was beloofd. Dat we daar het meeste leerden en dat daar ook de echte verandering plaatsvond. Pas had ik een gesprek met iemand met wie ik een tijdje optrek en voor wie de uitdrukking de plek der moeite ook veel betekend heeft. Ergens in dat gesprek zeiden we ongeveer tegelijkertijd: het zou mooi zijn om in de 40 dagen tijd eens een preek over die uitdrukking te houden, over dat thema. En ik moest meteen denken aan wat ongetwijfeld een van de diepste en heftigste plekken der moeite in de geschiedenis is geweest, de tuin van Gethsemane. De plek waar Jezus, de Zoon van God, de meest moeitevolle strijd van zijn leven strijdt, maar waarin hij ook gehoorzaamheid leerde en waarin hij alles ontving wat hij nodig had om die weg te kunnen gaan. Maar ook de plek waar de leerlingen die met hem mee waren getrokken het even niet meer konden volgen. Ik stel voor dat we ons vandaag laten meenemen naar deze bijzondere plek der moeite, om stil te staan bij wat er met Jezus gebeurde, wat er met zijn leerlingen gebeurde. En hopelijk helpt het ons om na te denken wat voor ons zo'n plek van moeite is op dit moment, of wat het geweest is. Of wat het zou kunnen worden. En ons te laten uitnodigen die plek te betreden, niet te verlaten of om op te zoeken. Het is overduidelijk dat de tuin van Gethsemane in allerlei opzichten een plek der moeite is. Allereerst is die dat natuurlijk voor Jezus zelf. Na het paasmaal, waar Jezus de herinneringsmaaltijd, het avondmaal, heeft ingesteld. En waar hij nog allerlei gesprekken voert met zijn leerlingen, gaat de hele groep naar de plek waar Jezus wel vaker kwam. Hij ging, zegt Lucas, volgens zijn gewoonte naar de Olijfberg. Dat is dus wel bijzonder meteen. Het was een vertrouwde plek voor Jezus, een plek waar hij zich terug kon trekken om te bidden en dicht bij zijn vader te zijn. We zouden zeggen een retraiteplek. En iedereen die wel eens op retraite is geweest, die weet dat op retraites er altijd dingen gebeuren. Maar op dit beslissende moment zal het een andersoortige retraiteplek voor Jezus worden. Een plek waar hij op het scherp van de snede gaat worstelen met de vraag of het nou echt zijn roeping is om de weg naar het kruis in te slaan. Ik heb me zitten afvragen, wat maakt de moeite op deze plek nou zo groot voor Jezus? En ik dacht, ja, dat is om te beginnen toch wel het feit dat hij dit alleen moet gaan doen. Zijn leerlingen die volgen hem wel een eindje, maar als het er dan op aankomt, dan zegt Jezus, jullie moeten hier blijven. En dan ga ik een eindje verderop zitten, want ik moet dit alleen doen. Zijn leerlingen kunnen hem uiteindelijk ook niet volgen. En hij laat ze dan ook achter om in een gebedsstrijd alleen verder te gaan. Die eenzaamheid, dat hij dit helemaal alleen moet doen, dat maakt het zwaar. Maar het herinnert ons er wel aan dat als het er helemaal op aankomt, op een plek der moeite, er allerlei mensen om je heen kunnen staan, maar dat je er uiteindelijk alleen voor staat. Maar nog zwaarder is het dat hij zich op deze plek van vertrouwelijke omgang met zijn vader, een plek die hem lief was, waar het altijd goed toeven was bij zijn vader, dat hij zich dieper dan ooit realiseert dat het zijn vader is die hem die beker te drinken gaat geven. Die beker die geen mens kan dragen. En die beker die staat voor het lot wat hem te wachten staat. Het is een bekende uitdrukking in het Oude Oosten, de beker, als een symbool van het lot, het levenslot wat we te dragen krijgen. En het lot voor Jezus is overgeleverd worden, gemarteld worden, geslagen worden en uiteindelijk aan het kruis geslagen. Maar het is niet zomaar een lot, het is een beschikking van zijn hemelse vader. Dat is de strijd van Jezus. Het is een opdracht die zijn vader op zijn schouders legt. Om zo de schuld van ons mensen te dragen. Om in onze diepste nood binnen te gaan. En daar een oplossing voor te gaan realiseren. Jezus zal in zijn gang naar het kruis, om het zo maar te zeggen, het lot van de hele schepping op zijn schouders nemen. Het is een bovenmenselijke inspanning. En juist in dat besef zien we Jezus dan in zijn diep menselijke kant. Ik vond het zo mooi dat een van de kinderen daarnet zei, maar ja, Jezus was toch God? Ja, maar hier zien we hem in zijn diepst menselijke kant. De angst die zich uit in zweetdruppels die zich met bloed vermengen. De twijfel, het waarom, de aanvechting. Dat Jezus als zoon van God hier zo'n diep menselijke strijd moet ondergaan, dat maakt de plek der moeite voor hem zo ongekend heftig. En de schrijver aan de Hebreeënbrief zegt, hier en misschien juist wel hier is Jezus het echt aan het leren. Hij is aan het leren wat het betekent om gehoorzaam te zijn tot het einde. Dat ging niet vanzelf bij hem, dat moest ook Jezus leren. En ondertussen zitten een eindje verderop die leerlingen van Jezus. Die zitten ook op de plek der moeite. Zij proberen hun meester zo goed en zo kwaad als het, gaat te volgen, maar ja, al gauw wordt duidelijk dat ze het helemaal niet kunnen. Ze kunnen het helemaal niet aan. Jezus vraagt of ze willen waken. Of ze ervoor willen zorgen dat ze niet in beproeving vallen. Maar als hij terugkomt, liggen ze allemaal te slapen. Van verdriet, schrijft Lucas. Ze voelen met Jezus mee, maar het verdriet overmant hen. Het is al gauw veel te groot. Ze kunnen helemaal niet meer dat allemaal onderscheiden. Dus het komt als een oceaan over zijn. Jezus had gezegd, bid dat jullie niet in beproeving komen. En daarmee bedoelde hij zoiets als, wees waakzaam, blijf dicht bij de Vader. Want anders dan zullen de omstandigheden het van je winnen, de tegenkrachten zullen het van je winnen, je eigen zwakke vlees zal de overhand nemen, maar misschien ook wel boze machten, die graag een wig drijven tussen God en jullie. Dat had Jezus allemaal gezegd, maar we zien, de beproeving was toch te groot. Ze slapen. Je kunt ook vertalen, ze zijn ontslapen. Ze verkeren in een toestand van geestelijke doodsheid. Ze zijn eigenlijk een beetje losgeraakt van de weg van Jezus. Ze kunnen hem niet meer volgen, ze snappen het ook niet meer. En ze zijn daarmee ook losgeraakt van hun eigen bestemming en hun eigen roeping, namelijk apostel worden. Nou, kennen wij zulke plekken der moeite? Zoals gezegd, de weg van Jezus was een unieke. Maar toch, het was ook een menselijke weg. En ook wij kunnen voor de vraag komen te staan of een bepaalde beker ook door ons gedronken moet worden. En of het misschien de Vader is die ons die beker geeft. Op allerlei momenten komen er ook in ons leven momenten dat je voor de vraag komt te staan. Wat is mijn roeping? Wat is mijn bestemming? Zit God daarin? Wat betekent dit? Maar waarschijnlijk zullen we ons nog wat vaker herkennen in de plek der moeite van de leerlingen. Een beproeving of een verzoeking waar we niet zomaar glansrijk doorheen komen. Dat kan een geloofsbeproeving zijn. Zo eentje als, kan ik Jezus echt volgen in deze fase of in deze situatie van mijn leven? Kan ik dat opbrengen? Kan ik dat volhouden? Of een meer algemene beproeving. Kan ik dicht bij mijn bestemming blijven? Bij waar God me toe roept blijven? Ook als de druk om me heen heel groot wordt. Ja, hebben wij ook dat soort plekken. Laten we even een moment stil zijn om ons dat voor onszelf af te vragen. Of er op dit moment zo'n plek is, of er misschien eentje aankomt. Zo'n plek der moeite waar je tegenop ziet. Maar laten we even een minuut stil zijn om ons dat af te vragen. De plek der moeite is al met al geen gemakkelijke plek. Niet voor Jezus en ook niet voor zijn leerlingen. Ik vond het wel heel bijzonder dat die beiden zo verbonden zijn. Maar toch is het ook een plek waar heel veel ontvangen wordt. Hoe is dat in Gethsemane? Nou, zoals we zagen is Gethsemane voor Jezus de plek waar hij spreekt met zijn Vader. Op dat moment is het vooral de plek waar hij worstelt met zijn Vader en waar hij hem nog eenmaal de bange vraag voorlegt. Is het nou echt uw wil dat ik deze beker leeg drink of kan het ook anders? Het is trouwens wel een vraag in geloof en in vertrouwen. Want hij besluit zijn gebed met maar laat niet mijn wil, maar uw wil gebeuren. Maar hoe dan ook, Jezus heeft een antwoord nodig. En komt dat antwoord dan ook? Wat ik bijzonder vond is dat het antwoord niet in een directe hoorbare vorm komt. Tenminste is niet volgens zoals Lucas het beschrijft. De vader zegt niet ja of nee. Maar er gebeurt wel iets anders. In vers 43 lezen we: uit de hemel verscheen een engel om hem kracht te geven. Dat is dus een ja. Het is de bedoeling dat Jezus de beker zal gaan leegdrinken. Daar zal de vader niks aan veranderen. Maar hij laat Jezus niet in eigen kracht, zou je kunnen zeggen, gaan. Hij stuurt kracht om hem te ondersteunen. En ik vond dat, toen ik erover nadacht, wel een heel bemoedigend inzicht. Zelfs bij Jezus klinkt op dit moment niet een uitgesproken ja of nee uit de hemel, maar het antwoord komt in de vorm van een bekrachtiging die hem helpt om de beker te aanvaarden. En wellicht zit er nog een indirecte aanwijzing wat Jezus ontvangt in dit gedeelte. In vers 41 had Lucas heel nadrukkelijk gezegd dat Jezus neerknielde om te bidden. Dus Jezus gaat echt op zijn knieën. Nou, neerknielen was niet een normale gebedshouding in die tijd, maar Jezus doet dat. Hij gaat naar beneden, naar de grond. Maar in vers 45 zegt hij dan weer heel nadrukkelijk dat Jezus na zijn gebed opstond en terugliep naar de leerlingen. En het werkwoord voor opstaan dat hier gebruikt wordt is hetzelfde wat we een paar hoofdstukken later gaan tegenkomen in het Paasevangelie, waar het wordt gebruikt voor de opstanding van Jezus. En uitleggers zeggen, Lucas, die wel van die soort woordspellen hield, die lijkt er hier op zijn minst naar te hinten dat Jezus hier opstaat uit zijn angst en uit zijn aanvechting en dat hij zijn roeping aanvaardt en dat hij de weg gaat vervolgen. En in diezelfde lijn zegt hij dan ook tegen zijn leerlingen: waarom slapen jullie? Sta op en bid dat jullie niet in verzoeking komen. Waarom slapen jullie? Of waarom zijn jullie ontslapen? Waarom zijn jullie in dood en doodsheid terechtgekomen? Sta op, ik wek jullie op. Volg me op de weg, laten we samen de weg nog weer vervolgen. In mijn roeping, blijf bij me, laat er niks tussen jullie en mij inkomen. Dus kortom, die plek der moeite is, hoe klein en voorlopig ook al de plek van de opstanding. Het is een plek waar Jezus kracht krijgt om weer op te staan en waar de leerlingen worden aangespoord en een hand krijgen opstaan. Wat betekent dat voor ons? Mag dit ons ook hoop geven en geloof voor de plekken der moeite waarin wij terechtkomen? Ik denk het zeker. Dit gedeelte geeft ons de hoop dat Jezus ons is voorgegaan naar de diepst denkbare plek der moeite en dat wij daar nooit meer alleen hoeven te zijn. Als Jezus ergens wil zijn, als hij zich ergens wil laten kennen, dan is het wel daar. Ik geloof dat er in deze geschiedenis een belofte schuilt. Dat wij met hem en in navolging van hem op die plek van gehoorzaamheid, welke dat ook is in ons leven, of die plek van moeite bedoel ik, dat we daar gehoorzaamheid mogen leren, dat we daar mogen opstaan. Op de plek der moeite kunnen we onze diepste roeping vinden. Op de plek der moeite kunnen we de weg leren die voor ons zit. Anders gezegd, het hoeft niet altijd zo te gaan zoals het ging met de leerlingen die niet staande bleven in de beproeving, maar in slaap vielen. De plek der moeite kan ook voor ons een plek van opstanding worden. Misschien een voorlopige opstanding, maar wel een dat we zeggen, oké, we staan weer op en we kunnen de weg vervolgen. Beproeving hoeft niet aan het laatste eind te trekken, maar kan in de kracht van Jezus ook overwonnen worden. Zodat het lot geen lot blijft, maar een roeping om Jezus te blijven volgen op de weg van zijn koninkrijk. Ik was de afgelopen dagen een paar dagen in Atlanta. En dat is de geboorteplaats van Martin Luther King. En ik was bij zijn graf en ik was op de plek van het hele memorial. En daar word je ook weer geconfronteerd met het hele verhaal van die hele beweging toen. En ik werd wel weer getroffen door het feit dat Martin Luther King op een bepaald moment dominee was in Montgomery, in een andere plaats. En er was heel veel aan de hand, ook met de segregatie en in de zwarte gemeenschap. En er was eigenlijk heel veel, een soort van gelatenheid was er gekomen. Van het is nou eenmaal zo en hier komen we nooit meer uit. En dus het eigenlijk een soort slapen. Totdat er één vrouw was die besloot om op te staan. En dat deze door te blijven zitten in de bus. Toen een witte man tegen haar zei van je zit op mijn plek. Maar zij bleef zitten. En daarmee stond ze op. En werd ze het begin van een hele beweging. En Martin Luther King die was dominee in Montgomery. En die zag dat allemaal gebeuren. En die realiseerde zich hier gebeurt iets. Hier gebeurt iets waar we van moeten leren en waar we iets mee moeten doen. En hij begon deel uit te maken van een hele beweging. En onderweg leerde hij opnieuw wat echt zijn roeping was. Een roeping die hij uiteindelijk met de dood zou bekopen. Maar hij leerde het vooral op de plekken waar het moeilijk werd. Als hij weer eens in de gevangenis werd gegooid. In Birmingham, vanuit de Birmingham Jail, schrijft hij hele, hele diepe brieven over wat het evangelie betekent om op te staan. Juist in plekken en tijden van beproeving. En ik dacht, ja, dat is het dus. Dat is de belofte van het evangelie. Dat uitzichtloze periodes, dat uitzichtloze dingen, waar toch strijd gevraagd wordt, opeens de hoop kunnen geven en de kracht van, je mag toch weer opstaan. Nou, dus kortom, wat geeft dit stukje evangelie ons nou in handen om op de plek der moeite inderdaad te leren wat we moeten leren. Ik noem maar weer een paar dingen. Om te beginnen, laten we een voorbeeld nemen aan het gebed van Jezus. Jezus zelf bidt dit. Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van me weg, maar laat niet wat ik wil, maar wat u wil gebeuren. Dus we merken hier wel, het gaat niet om een passief of gelaten gebed, dat het lot zomaar over zich heen laat komen. Nee, het gaat om een hartstochtelijk gebed, waar de angst in meedoet en waar alle twijfels in meedoen. Waarin een echte optie wordt verkend of dit niet de weg hoeft te zijn, maar waarin tegelijkertijd het vertrouwen wordt uitgesproken dat als het moet, hij de beker zal aanvaarden. En sommigen van ons herkennen in dit misschien de woorden die Jezus ons leerde in het Onze Vader. Uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Jezus gaat ons zelf voor in het gebed dat hij aan zijn leerlingen geleerd heeft. Laat uw wil gebeuren. Dat is een gebed van overgave aan onze hemelse Vader. Een hemelse Vader die altijd grotere plannen heeft dan onze beperkte gedachten. Een overgave in het vertrouwen dat zelfs een weg die dood lijkt te lopen, een weg van opstanding kan zijn. Een overgave, of dat een situatie waar we het liefst voor weg zouden rennen, op zijn minst een leerruimte zou kunnen worden. Maar misschien ook een geestelijke uitdaging waar we ongekende zegen kunnen verwachten. De apostel Paulus is er altijd een mooi voorbeeld van die les. Hij maakte in zijn leven heel wat plekken der moeite mee. Maar telkens getuigt hiervan hoe hij juist daar leerde wie Christus was. En wat zijn eigen roeping inhield. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht, zei hij. Want dat had God tegen hem gezegd. Toen ook hij had gezegd, neem alsjeblieft die plek van de moeite bij me weg. De duivel die zit me maar te kwellen en ik heb een doorn in mijn vlees. Neem het van me weg. God zegt, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En Paulus stond op en hij wist wat zijn roeping was. Tweede wat we moeten doen, bidden dat we niet in beproeving komen. Ook dat is een gebed wat Jezus ons geleerd heeft. Leid ons niet in verzoeking. Of leid ons niet in beproeving. In het Grieks hetzelfde woord, maar verlos ons van de boze. Het is een gebed om het in situaties waarin we getest worden. Vol te houden. Om niet om te vallen. Of niet van het spoor te raken. Want dat is het grootste risico van de plek der moeite. Dat we worden overweldigd door de omstandigheden. Of dat duistere machten een voet tussen de deur krijgen. Waardoor we vervreemd raken van onszelf en van God. Als we bidden dat we niet in beproeving komen, bidden we niet dat God ons zal bewaren voor de plek van de moeite. Maar dat hij ons op die plek van de moeite zal helpen de test te doorstaan. Om zo op het spoor van het koninkrijk te blijven. En tenslotte, geloof dat Jezus allereerst plaatsvervangend op deze plek geweest is. Hij heeft de plek der moeite betreden voordat wij er ooit kwamen. Jezus is veel meer dan ons voorbeeld. Hij is onze plaatsvervanger. Sinds hij er geweest is, is de plek der moeite van karakter veranderd. Het is om te beginnen een plek van vergeving geworden, van verzoening. Al die keren dat wij de beproeving niet wisten te doorstaan en in slaap vielen, was hij daar om ons op te wekken. Maar hij droeg ook deze zonde van ons naar het kruis. De zonde dat we het niet kunnen, het volhouden in de beproeving. En hij heeft zelf de ergste beproeving doorstaan, zodat wij nooit meer zo diep in de beproeving zouden hoeven vallen. De plek der moeite is een plek waar je niet wilt zijn, maar waar het vaak wel gebeurt. Daar leer je de diepste lessen over God, over Christus, over het leven met God. Ik hoop dat deze uitdrukking ons, zeker nu we hem kunnen verbinden met deze ene plek waar Jezus bij uitstek zijn plek der moeite vond, dat hij ons zal helpen om niet in slaap te vallen. Maar om te waken en op te staan. Dat hij zal helpen om het in onze plekken der moeite vol te houden. Er niet voor weg te lopen, maar er juist naartoe te gaan. En dicht bij Christus te blijven. Dicht bij Christus en zijn koninkrijk. En dat dan wat soms als een lot voelt, in zijn kracht en navolging een roeping kan worden. Amen.
is nu een toelichting op de voorbeden en enkele mededelingen. Allereerst beginnen we met de bloemengroet. Die is deze week voor Els Kolleman, zoals vorige week beloofd. Zij was vorige week jarig en we willen haar graag hartelijk groeten vanuit de gemeente, feliciteren en een heel goed gezegend nieuw levensjaar toewensen. Zoals vorige week is meegedeeld, heeft de kerkenraad Maarten Sijpenstein benoemd als oudeling voorzitter. Maarten heeft tot onze vreugde deze benoeming te aanvaarden. Kerkordelijk bestaat nu de mogelijkheid om binnen een week, dus uiterlijk zondag 25 maart, eventuele bezwaren tegen de beroepingsprocedure kenbaar te maken bij de scriba. En als die uitblijven, dan zal Maarten de rest van dit seizoen eerst alleen vooral de vergaderingen bijwonen en na de zomer volop met zijn nieuwe taak starten. We willen in de voorbeden denken aan het zendingsschip de Logos Hope. Begonnen is aan een reis van 2,5 jaar naar Latijns-Amerika. Op dit moment ligt het schip in Colombia. Daarna vaart het door naar Guatemala en Mexico. We willen danken voor de mogelijkheid om dit werelddeel te bezoeken, voor de bemanning van het schip en ook bidden dat het bezoek van de Logos Hope vele mensen tot geloof mogen komen en dat de christenen in Latijns-Amerika ook door het bezoek van het schip enthousiast mogen worden om erop uit te gaan om Jezus bekend te maken aan mensen die hem nog niet kennen. Dan is er na de dienst ook gelegenheid om met gemeenteleden van het gebedsteam hiervoor in de kerk voorbeden te vragen of een zegen te vragen en samen te bidden. Ze zijn herkenbaar aan de bedjes.
Ik heb nog een aanvullende mededeling over twee weken is het Pasen. En dan zal Monique, daar zit ze, zwaai even Monique. Dan zal Monique gedoopt worden. Dat wil ze heel graag, dat wil ze al heel lang. En dat zal gaan gebeuren. Dat is ook het moment van haar belijdenis. Ze zal er niet alleen voor staan. Els Boerhout is zeer toevallig in de kerk, Els. Nee, nu niet. Maar die heeft besloten dat ze graag belijdenis van het geloof wil afleggen. Dus voor hen samen willen we ook bidden deze dag. Zullen we samen bidden? Heere Jezus, wij danken u dat u voor ons uit de plek der moeite hebt betreden. En wat is het een indrukwekkend beeld, u daar in die hof van Gethsemane. Alle strijd, alle angst, maar ook danken we u zo dat u bent opgestaan. Dat u bent opgestaan om uw roeping te aanvaarden. Om uiteindelijk ook op te staan uit de dood en ons te kunnen roepen om op te staan uit onze doodsheid en uiteindelijk uit de doden. Heer, wij danken u dat juist zo de plek van moeite een plek kan zijn waar we leren wat het is om met u te leven, waar we leren waar het om gaat in het leven. Dat u ook ons juist op die plekken vaak duidelijk maakt van dit is je roeping, dit is je weg. Heere God, dank u wel dat u zo van onmogelijke omstandigheden uw mogelijkheden maakt. Dat u doodlopende wegen tot wegen van leven maakt. Dat u beproevingen tot leermomenten maakt. Heere God, wat is het bijzonder dat uw genade zo transformerend is. Tegelijkertijd zijn het ook hele grote woorden. Ze zijn binnengevallen in onze eigen levens. Of misschien dachten we aan de levens van anderen en dan kunnen deze woorden als heel groot voelen. Maar we bidden u dat we, ja, dat we erdoor bemoedigd worden. Dat we niet weg zullen lopen van de plek der moeite. Maar er zullen blijven en wachten op u. Waken en bidden. Dat we uiteindelijk ook zullen mogen ontvangen wat u ons daar wilt geven. Dat bidden we u zo ook voor de wereld waar we in leven. Ja, wat zijn er een plekken der moeite op deze aarde? En wat zijn er een doodlopende wegen? We bidden u, geef dat er elke keer weer situaties zijn, momenten zijn, aanleidingen zijn om te ontdekken dat er bovenuit gekeken mag worden. En wilt u zo steeds ook mensen doen opstaan die zich geroepen weten? Zoals Martin Luther King ooit opstond. Toen die realiseerde dat het bij die doodsheid niet kon blijven. Maar dat er in uw evangelie kracht zit om op te staan. Om uiteindelijk te kunnen zeggen, we zijn eindelijk vrij. Heere God, wilt u dat allemaal geven? Wereldwijd en ook dicht bij huis. We willen bidden voor onze stad. We willen bidden voor de gemeenteraadsverkiezingen die er zijn. We willen bidden voor alle gesprekken, debatten die er zijn om dat ook voor te bereiden. We willen u vragen, geef dat we een goede plaatselijke overheid krijgen. Mensen die ook werkelijk durven opstaan om de uitdagingen van deze stad tegemoet te treden. Om te doen wat gedaan moet worden. Zich niet verliezen in allerlei eigen belangen of zo, maar de stad willen dienen op de manier zoals u dat zelf ook doet. Laat dit een stad van vrede mogen zijn. Een stad van leven in de diepste zin van het woord. We willen bidden voor uw kerk, voor deze kerk, alle kerken op het rond der aarde. Geef dat het echt een leerplek mag zijn. Dat we elkaar helpen om de plek der moeite op te zoeken en om echt te leren waar het op aankomt. Wilt u dat geven? In allerlei vormen en verbanden waarin we samenkomen. Maar laat het een leerplek zijn. Wij willen u danken voor Monique, die op de eerste paasdag gedoopt hoopt te worden. Dank u wel dat ze daar verlangen naar heeft gekregen. Dat ze zich zo op haar plek voelt hier in onze kerk. Dat ze haar eigen plekje heeft gevonden. En dat ze met vreugde uitziet naar wat er zal gaan gebeuren op de eerste paasdag. Wilt u haar zegenen, ook in de laatste weken van voorbereiding. En haar zo echt de overtuiging, het gevoel geven dat ze er helemaal bij mag horen, bij de kerk en bij u. Wilt u haar zo zegenen. Dank u wel ook dat Els Boerhout de stap heeft gezet naar een hele lange weg die ze ook maakte door onze gemeente heen. Dank u dat u haar ook tot de overtuiging bracht dat het goed is om deze stap te zetten. Zich ook voor het oog en oor van de gemeenschap uit te spreken dat ze bij u en bij de gemeente wil horen. Zegen ook haar in de voorbereidingen voor die zondag. We danken dat Maarten zijn benoeming kon aanvaarden tot voorzitter. Dank voor de overwegingen die hij en Floortje daarbij maakten. Dat ze dat goed hebben afgewogen. En dank ook voor het feit dat hij zich geroepen mag weten. Dat hij daar ook visie voor heeft, voor wat het zou kunnen betekenen. Wilt u hem zegenen, zijn gezin ook zegenen. Hem zo tot een zegen laten zijn, ook in de komende periode. Waarin een voorzitter ook heel erg nodig is. Geef dat het een gezegende tijd mag zijn. We bidden zo ook voor het werk van de zending. We mogen meeleven met operatie mobilisatie, met het schip, de Logos. Heere God, geef dat nu het is aangemeerd bij Zuid-Amerika, het daar tot een grote zegen mag zijn. En dat mensen ook letterlijk heling zullen mogen ontvangen, maar ook geestelijk. En dat er ook nieuw verlangen ontstaat om het evangelie te delen met andere mensen, dichtbij en ver weg. Heer, zo leggen we alles in uw hand. Ons eigen leven, het leven van degene met wie we meeleven. We vragen u, hoor ons ook als we in een moment van stilte alles aan u geven wat geen mens voor ons kan zeggen. En samen bidden we: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Nu is er de inzameling van onze gaven. De eerste collecte is voor kerk en school. Het is het werk dat houdt dus in dat op openbare scholen godsdienstonderwijs wordt gegeven. En de tweede is voor onze eigen crèche en kindernevendienst. Hartelijk bij jullie aanbevolen en ons slotlied is lied 575, vers 1, 3 en 6.
Thank you.
de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij koffie, thee of limonade. En we mogen nu onze weg vervolgen met de zegen van God. Draag die zegen mee, laat je erdoor dragen en draag hem ook weer uit aan allen die God op je weg brengt. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met jullie allen. Amen.